onze hulp. En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 99ste psalm. En daarvan het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. Wat er verder volgt in vers 1 van de 99ste psalm. Van de Heere gaan openen en doen dat in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We willen lezen uit het 6e hoofdstuk, de versen 25 tot en met 34. De schriftlezing Matteüs 6, vers 25 tot en met 34. Om dan ons geloof te belijden op deze biddag. En dat willen we doen met de woorden van zondag 9 en zondag 10. En daarna willen we gaan zingen uit de 67ste psalm, het 3e vers. De volken zullen u, Heere, loven, o Heer, u loven, altemaal die de aarde vruchtbaar maakt van boven. Vers 3 van 37, nadat we ons geloof hebben beleden en eerst hebben geluisterd naar Matteüs 6.
Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanzie de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn eerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat eden is, en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden? gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Volgens lezen wij zondag 9. Wat geloof gij met deze woorden? Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, dat de eeuwige Vader, onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welken ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Vervolgens zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welken hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert? Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen die niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Willen we luisteren naar de woorden van zondag 9 uit de Heidelberger Catechismus, zoals u die net is voorgelezen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 62e psalm, de versen 1, 4 en 5. Mijn ziel is immer stil tot God, door gij mijn ziel het ga zo het wil. En ook het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer. 1, 4 en 5 van de 62e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 91ste psalm en daarvan het eerste vers. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Geliefde gemeente, we leven in een veel bewogen tijd. Bedenk maar, na de pandemie, nu een oorlog aan de grenzen van Europa. In het Midden-Oosten is er een explosie van geweld. Aardbevingen, orkaangeweld, vulkaanuitbarstingen. We zien ook dat het klimaat ook danig verstoord is. Dromme mensen die wereldwijd op de vlucht zijn geslagen. Wie grijpt dat niet aan? Heel de schepping die zucht. Moedeloosheid kan je dan toch wel overvallen? Heeft het nou wel zin om in zulke omstandigheden biddag te houden? Vele verzuchtingen klinken. Waar moet dit heen? Waar gaat dit heen? En zeker als je bedenkt wat christenen ook wacht volgens de schrift. Verdrukking, vervolging, tegenstand, martelingen. Het is de kruisweg. Een weg door diepe dalen. En over dikwijls onbegaanbare wegen. En vaak gekneusd en geknakt. Hinkend en struikelend. Tegelijk toch niet onzeker en zeker ook niet doelloos, zonder richting. Want een christen, en dat is toch degene die aan het woord is in zondag 9, een ware christen, die wordt geleid aan de hand van Vader. En daarom kan het ook niet misgaan, hoe de storm dan ook mag woeden. En welke ontberingen er ook kunnen zijn. En welke kwellingen de ziel ook kunnen benauwen. En welke benauwdheid een mens ook kan treffen. Ze komen thuis, want daar staat God de Vader voorin. Hij staat immers aan het roer van hun levensschip. Dat is ook de taal die doorklinkt in zondag 9. En daarom kunnen we ook vandaag biddag houden. Een dag waarop we belijden dat God ons leven leidt. Een dag waarop wij ook vragen dat God ons leven zal leiden. En daarom willen we stilstaan bij de woorden van zondag 9... Als thema zetten we boven de prediking de pelgrimstocht door het aardse Tranendal. Drie gedachten. In de eerste plaats aan des vaders sterke hand. In de tweede plaats aan des vaders trouwe hand. En in de derde plaats aan des vaders liefdevolle hand. De pelgrimstocht door het aardse Tranendal. Aan des vaders sterke hand, aan des vaders trouwe hand en aan des vaders liefdevolle hand. Zondag 9 is eigenlijk een lofzang, een loflied. Het is een lied van vertrouwen dat een kind van God zingt over zijn God die zijn leven leidt. Het is eigenlijk een zondag vol van hoop, vanwege God die aan het begin van alle dingen staat en alle dingen ook leidt. Want we moeten zondag 9 wel ook in de context laten staan. Er is al heel wat aan vooraf gegaan en er volgt ook nog heel wat op. Maar hier in zondag 9 klinkt dan wel de roemtaal van het geloof. Waarin we eigenlijk iets terug horen van die tonen van dat bekende lied. Wat de toekomst brengen mogen mij geleid des Heren hand. Want het begin van de geloofsbelijdenis zet hoog in. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Zo begint het oudste, het meest bekende belijdenisgeschrift, de apostolische geloofsbelijdenis. Het is een belijdenis die door de kerken wereldwijd en van alle eeuwen is overgenomen. Ik geloof in God. Wie is die God dan? Nou, hij is God de Vader. Hij zegt het antwoord, de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus totaal anders dan alle aardse vaders op deze wereld. Voordat Adam vader werd, voordat er op deze wereld ook maar één aardse vader is geweest, was God de Vader. De eeuwige Vader. Zijn vaderschap behoort bij zijn wezen. Hij is het altijd al geweest. Er was nooit een tijd dat God geen vader was. En God zou God niet meer zijn als hij geen vader zou zijn. Zijn vaderschap, om zo te zeggen, is nooit begonnen en zal nooit ophouden. En dat maakt zijn vaderschap ook uniek. God, de eeuwige Vader, die ver uitstrekt boven elke aardse vader. En zegt het antwoord, hij is allereerst en allermeest de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus het is die volmaakte band van liefde tussen God de Vader en God de Zoon. Dat zien we ook terug in de tijd dat de Zoon het huis van de Vader heeft verlaten. Denk maar aan dat moment als de Heer Jezus daar staat in de Jordaan en als hij gedoopt wordt door Johannes de Doper. Als dan de hemel open gaat en dan die stem klinkt, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Woorden die eigenlijk ook weer terugklinken later bij de verheerlijking op de berg. De Zoon, toen hij op aarde was, had dikwijls heimwee naar zijn vader. Miste hij zijn vader. Het bleek toen hij als 12-jarige jongen zat in de tempel. En toen hij zei tegen zijn moeder die bezorgd was, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En hoe dikwijls zocht de Zoon de stilte niet op om in het gebed alleen te zijn met zijn vader. En in de hof van Gethsemane was hij zo bedroefd dat hij het uitriep tot zijn vader in Matteüs 26. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. In het hoge priestelijk gebed bad de Heer Jezus, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijken. Dus als het gaat over ik geloof in God de Vader, laten we dus allereerst zien, God is de Vader, de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus. Wie die God is. Maar en daar gaat het vanmiddag met name over op deze biddag. Dan eigenlijk ook die vraag wat deze God dan doet. Wat kan deze God? Nou, als je die vraag stelt aan een klein kind wat zijn vader kan, zegt zo'n kind misschien wel, Nou, mijn vader, die kan echt alles. Die is zo wijs en zo slim en zo sterk. Als het kind ouder wordt, merkt het vanzelf wel dat dat niet zo is. En dan ziet hij ook wel dat zijn vader een stuk minder sterk en minder slim en minder wijs is dan hij had gedacht. Maar wie nu wel alles kan, dat is die eeuwige vader van onze Heer Jezus Christus. Die kan werkelijk alles. Want hij is ook, zo lezen we verder, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. Want zo gaat de belijdenis verder. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft. Hij is zo machtig dat hij aan het begin van alles de hemel en de aarde heeft geschapen. Uit niet. Er was dus niets. Alles was woest en ledig. Er was nog geen stofje. Nog geen zandkorrel. En toch heeft hij heel die aarde, het zonnestelsel, het planetenstelsel, de zeeën, heeft hij gemaakt. Kijk, jongens en meisjes, dat kunnen wij nooit. Als jij een mooie kleurplaat gaat maken, dan heb je papier nodig, dan heb je een stift nodig, dan heb je potloden nodig en dan ga je daarmee bezig. Je hebt er altijd iets voor nodig. Maar God heeft alles uit niets geschapen. En als je dan die mooie kleurplaat gaat maken, en dat hangt er natuurlijk ook vanaf voor wie je die gaat maken, maar dan kun je daar soms al een paar dagen mee bezig zijn, dan ben je daar druk mee, besteed je daar heel veel tijd aan. God heeft die tijd niet nodig. Voor heel die schepping deed hij 6 dagen van 24 uur. Hij schiep in die 6 dagen alles uit niets. Ja, dat hoort dus ook bij het geloof in God, om hem te belijden als de schepper van hemel en van aarde. Het is dus onmogelijk om in God te geloven en tegelijkertijd de evolutieleer te gaan omarmen. De scheppingsleer vormt een wezenlijk onderdeel van het ware geloof. Het eerste wat de Bijbel ons zegt over God, lezen we in Genesis 1 en 2, dat hij alles geschapen heeft. Het eerste wat de apostolische geloofsbelijdenis ons leert over God, is dat hij de schepper van hemel en van aarde is. Zeker, die scheppingsleer is niet wetenschappelijk te bewijzen en wetenschappelijk te onderbouwen. Maar het is een geloofzaak. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. Dat is dus een zaak die hier wordt beleden in zondag 9. Om God te erkennen als de schepper. Trouwens, en het zou wat zijn toch als alles zou zijn ontstaan door evolutie. Dat het maar toeval is dat wij hier zijn. Dan zou er geen God zijn. Dan zou er geen eeuwig leven zijn. Dan zou dood zijn. Dan is het leven zinloos, dan leef je om te sterven. Dat is toch iets waar je dan toch moedeloos van zou worden. En laten we dan liever om ons heen kijken. De natuur, die toch de hand toont van een machtige ontwerper. Als je kijkt naar de zon, de maan, de sterren. als je je als visserman op die grote zee bevindt en daar ziet hoe imponerend God al die zeeën heeft gemaakt. Misschien als je in een vakantieperiode door de bergen wandelt. Of straks als in het voorjaar de bloemen weer gaan bloeien en de gewassen op het land ook naar boven schieten. Als je het suizen van de wind hoort, het zingen van de vogels. Maar toch vooral als je naar jezelf kijkt. En als je ziet in de spiegel wie je bent, een mens. De mens als het kroonjuweel van de schepping. Het pronkstuk van Gods scheppende hand. Dat komt door heel de schrift heen terug. Niet alleen in Genesis 1 en 2 waarin dat beleden wordt. Maar ook als we bedenken hoe Job het bezingt. Dat alles uit Gods scheppende hand is voortgekomen. Of als we denken aan de psalmen. De psalmen die het zo onder woorden kunnen brengen. Hoe in de hemel, hoe de hemelen allemaal gemaakt zijn door Gods hand. Maar ook hoe David daarin ook beleidt dat ook de mens is voortgebracht door de scheppende handen van de Heere. God, die de oorsprong is van alle dingen. Dat is voor ons verstand toch niet te bevatten. Wat betekent ons dat toch de wijsheid en de goedheid van God? Maar hij heeft niet alleen alles gemaakt, om dan vervolgens aan het lot over te laten. Zeg maar als een soort horlogemaker die wel allerlei horloges maakt, maar vervolgens ze ook verkoopt en er helemaal niet meer naar omkijkt en niet ziet wat ermee gebeurt. Nee, hij onderhoudt en regeert ook nog alles door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Hij laat de schepping niet aan haar lot over. Hij onderhoudt haar. Hij staat aan het roer van het mensenschip op die wereldzee. En het glipt hem niet uit de vingers. Maar hij regeert alles met zijn goddelijke hand. En hij heeft alles volkomen in de hand. Kunnen wij denken, waar moet het heen met deze wereld? En waar gaat het naartoe met ons land? God de Heere, die alle dingen regeert met zijn goddelijke hand. En dan brengt het ook bij de tweede gedachte, aan des vaders trouwe hand. Want die hemelse vader, die is nou ook die trouwe en zorgvolle vader. Hij onderhoudt, zo lezen we. Hij regeert. Hij bewaart. Hij beschermt. Hij zorgt. Hij bestuurt onze levensgang. Hij leidt ons leven. Dat is hier wat een christen in zondag 9 beleidt. Hij leidt ons aan zijn trouwe vaderhand. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Hij staat erboven. Hij regeert alles. Dat is toch ook iets wat dan ook rust mag geven. En antwoord 26 legt daar de vinger bij. Op welke ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw vader. Dit raakt dus Gods vaderlijke zorg over ons leven. En de schrift is daar eigenlijk vol van. Als je denkt aan vele voorbeelden van kinderen van God. Jacob, op de vlucht naar Haran. God, die zorgde voor hem. Mozes, als die weg moest vluchten uit Egypte en in Midian terechtkwam, daar heeft God hem toch in al het nodige voorzien. Als we denken aan het volk van Israël, ze zijn Egypte uitgeleid en dan moeten ze jaren in de woestijn verblijven en dan zorgt God ervoor dat hij ze te eten geeft. Ze krijgen brood en kwakkels. En bij de beek Krit werd er voor Elia gezorgd. De Heer Jezus heeft gesproken van die vaderlijke zorg. Als we denken aan die woorden uit Matthäus 6. Zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? En zie de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Mag dat geen rust geven? Welke nood er ook kan zijn. Wat er ook kan gebeuren. Wat er ook op ons af kan komen. Al wankelt deze wereld. Al schudt deze planeet op haar grondvesten. Het geloof mag weten. Want hier is toch een gelovig aan het woord. Het is al na zondag 7. Het geloof mag weten dat God God is. En dat God regeert. Het kind vertrouwt op vader. Vader zal voor mij zorgen. Ja, dan staat hier ook dat ik niet twijfel. Dus geen twijfel. Maar vertrouwen. Dat ik niet twijfel, maar al zo vertrouw. Zo is een kind van de Vader. Zo is een die om Christus wil een kind van God de Vader geworden is. Zo eens kijken hoe dat nou in ons hart is. Ben ik nou zo'n kind? Met u zo'n kind, jij. Eén die niet twijfelt. Maar één die vertrouwt dat God zorgt. Dat komt er wel dichtbij. Zeker als het leven tegenvalt. Zeker als er kruisen op ons levenspad komen. Zeker als de moeiten van het leven onze huizen binnendringen. Als de overheid het voor de visserman bijna onmogelijk maakt om nog een boterham te kunnen verdienen. Als er een nieuw seizoen van zaaien en oogsten wacht, maar een boer in zijn achterhoofd heeft alles wat hij het achterliggende jaar heeft moeten weggooien omdat het te nat was in de oogsttijd om de oogst binnen te kunnen halen. Of als je misschien ziet op kantoor of op een bedrijf dat de opdrachten teruglopen en dat er steeds minder werk is. Is er dan ook dat vertrouwen? Dat kunnen we soms toch ook niet bang zijn, of niet? Zelfs voor de kleinste hond ga ik op de vlucht. Dan verdwijnt mijn vertrouwen als sneeuw voor de zon. En ben ik veel te bang dat die hond mij te grazen neemt. Is er dan niet te weinig vertrouwen op God? Wat kun je dan toch ook een ongelovig kind voelen. Herkent u dat bij uzelf? Bij de moeilijkste omstandigheden van het leven. Bij de zwaarste berichten die binnenkomen. is het er dan bij ons? Dat stille vertrouwen op God. Die overgave aan de Heer. Want in zondag 9, daar is een kind van God aan het woord. Dat al zo vertrouwt dat hij niet twijfelt of God zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. Nooddruft. Nooddruft, dat is dus datgene wat je nodig hebt. Dan gaat het om eten, om drinken, kleding om aan te trekken, een dak boven je hoofd. Nooddruft, nee, dat is niet al de luxe die wij vaak kennen en die we ook begeren. Daar heeft God geen belofte voor liggen, maar wel voor de nooddruft. Dat wil hij je geven en daar mag je God ook aan houden. Dat mag je hem ook voorleggen. En dat houdt toch ook klein en afhankelijk. Dat je ook voor alle nooddruft van dit leven van hem afhankelijk bent. En hij verzorgt niet alleen maar van het nodige, maar staat, als we verder lezen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. Hij schikt het kwaad dus toe. God is daar de afzender van. Al het kwaad, moeite, zorgen, een ziekte, een sterfgeval, een onbegrepen weg, moeilijk te verwerken gebeurtenis. Het geeft er een vraag of niet. Waarom nou deze weg? Waarom nou deze teleurstelling? Waarom nou deze ziekte? Waarom dit alles? Dan kan toch in je hart kan alles overhoop liggen. En dan snap je God niet. En dan gaat het door de diepte heen. En dan gaat het ook de nacht in. En in die donkerste nacht kun je daar toch zo vol vertwijfeling en zo vol wanhoop zijn. God, een liefdevolle vader? God, een zorgvolle vader? Oh, dan begrijp je eerder Jeremia die het heeft uitgeroepen. God is mij een loerende beer geworden. Een leeuw in verborgen plaats. Als hij het op een andere plek zegt in Jeremia 15. Zoudt gij mij ganselijk zijn als een leugenachtige? Als wateren die niet bestendig zijn? We begrijpen God niet. En we kunnen Gods bestuur nog minder narekenen. En je weet dan niet hoe het verder moet. En het lijkt dan wel dat je in dat aardse tranendal, in die aardse zandwoestijn, dat je al vaster komt te zitten en dat je er maar niet uitkomt. Zoals Jozef in de put en in de gevangenis. Of zoals David op de puinhopen van Ziklag. Of zoals Job, die er stond bij de scherven van vervlogen geluk. Toch, dat al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. God heeft er zijn heilzame bedoeling mee. Ik las het ergens, hij is dan als een boogschutter die gericht zijn pijl afschiet. En zo mikt God met het kwaad, opdat dat ook een leerschool mag worden. Misschien een beeld voor jullie jongens en meisjes, als ik aan jullie het zou vragen van wat heb je nou liever, dat je van je vader dat je een handvol snoepjes krijgt, of dat hij een medicijndrankje voorzet? Dan zul je toch denk ik zeggen, geef mij dan maar die handvol snoepjes. Toch kan het soms nodig zijn dat dat medicijndrankje voor je staat. Omdat je ziek bent en je hebt dat nodig, je moet dat innemen, want daar word je dan beter van. Ja, zo is nou ook God de Vader. Dan zet hij wel eens dat medicijndrankje voor. Het Het smaakt misschien bitter. Het smaakt niet lekker. Maar toch, het is goed voor ons. En dan schikt hij het kwaad, schikt hij toe. Want juist in die weg van kruisdragen en van beproeving wil God, de Vader van de Heere Jezus Christus, ons ook iets leren. Dat we zo in de zwaarste weg van ons leven en in de grootste stormen, dat we ons verlaten op zijn beloven spreken. En dat we verstaan dat God de Vader het roer van ons levensschip in handen heeft. Staat er nog iets bij in het antwoord? Mij ten beste keren. Het zijn woorden uit de catechismus. Het zijn woorden die we ook tegenkomen in het doopsformulier. Mij ten beste keren. Hij weet wat goed voor mij is. Veel beter dan ik het zelf weet. Juist het kwaad, de moeite van het leven, leren ons toch dat het hier beneden niet is. En dat laat je toch duidelijk zien dat de vreugde van deze wereld zo betrekkelijk is. En dan bepaalt je erbij dat de aardse schatten, dat dat maar vergankelijk is. Dan doet je verstaan dat je wat anders nodig hebt. Verzoening met God. En het kwaad dat een christen hier treft, doet toch ook uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop er geen kwaad meer zal zijn, waar er geen traan meer zal vloeien, waar er geen ziekte meer openbaar zal komen en waar er geen graf meer gedolven zal worden. En door het tranendal heen, door dit aardse jammerdal heen, ligt dan toch ook het Kidrondal op. Met daarachter die heuvel Golgotha. De hof van Gethsemane, waar het kind van de Vader worstelde met de weg van zijn Vader. Want dragend het kruis, achter die grote kruisdrager Christus Jezus, rijst het kruis van Golgotha op. Waar Christus aan moest hangen en waar die liefdesband met zijn Vader werd doorgesneden. Waar hij moest hangen om het kwaad te overwinnen. Om door kruis en graf heen het Pasen te laten worden. Waardoor hij het perspectief heeft geopend op de eeuwige heerlijkheid. En het kan worden beleden. In Christus is God een uithelpend God. En in Christus is hij een doorhelpend God. Want zo laat de Vader zich toch ook kennen aan zijn kinderen. Hij leidt zijn kinderen er doorheen. En hij draagt door die aardse woestijn heen. Zo mogen zij weten en mogen zij geloven. Vader weet wat goed voor mij is. Een Vader die zal mij nimmer meer verlaten. En achter dit aardse tranendal gloort dan de eeuwige heerlijkheid. Maar het geeft wel die vraag. En dan komen we eigenlijk midden in zondag 9. Is die eeuwige Vader van Jezus Christus nu ook mijn Vader, uw Vader, jouw Vader? Dan ben ik bij onze laatste gedachte. Ja, want wat heeft die Vader van Jezus Christus nou gedaan? Allereerst en allermeest zijn Zoon gezonden. Die Zoon die speelde voor het aangezicht van zijn Vader. Die Zoon waarin de Vader zich verlustigde. De Vader zond hem naar de aarde. Want die Zoon had een missie die hij moest volbrengen. Hij zond zijn Zoon om zondaren met God te verzoenen. Zo betoont God de Vader zich als een barmhartige vader voor gevallen zonen en dochters van Adam. En laat hij zich daarmee kennen als een genadige vader voor weggelopen kinderen. Ja, want als het dan gaat om God de Vader en die vadernaam, en het geleid worden aan de hand van vader, dan moeten we toch zeggen dat wij allen die hand van vader hebben afgeslagen en hebben afgestoten. Wij hebben immers ons bij vader vandaan gezondigd. En we zijn bij vader weggevlucht. Gods huisregels stonden ons niet aan. Wij wilden vrij zijn. En wij hebben toch allemaal de benen genomen zo ver mogelijk bij God de Vader vandaan. Dat is toch wat geldt voor een mens zoals hij op de aarde komt. In Adam. Geen kind meer van God de Vader. Kinderrechten verspeeld. Gods vaderliefde verspeeld. En als je dan ver bij het vaderhuis vandaan leeft, in de zonde en in de ongerechtigheid, dan kun je God toch ook geen vader noemen. Daarvoor leef je te ver bij vader vandaan. Dan heb je vader de rug toegekeerd. Want zo is het toch. Als je wandelt op het pad van de vader der leugen, dan kun je God, de vader van de Heere Jezus Christus, toch niet jouw vader noemen. Dat gaat Gods geest je ook leren. Als je vastloopt. Als de jus in het leven op is. En de lol ervan af is. Als God de Heilige Geest je drukt. Je neus op de feiten. Als je gaat zien dat al je wegloopgedrag je situatie alleen maar uitzichtloos heeft gemaakt. En als je het moet erkennen. Ik zit hier terecht in deze ellende. Ik heb het daar zelf nagemaakt. Ik heb mezelf op die puinhopen gebracht. Want ik heb me verbonden aan die vader der leugen. En ik ben het huis van God de Vader uitgegaan. En ik heb me verbonden aan de duivel. Is dat toch het wonder dat God de Vader zijn zoon heeft gezonden. Zijn enige geboren zoon naar deze wereld verloren in schuld. Hij die in alles boog onder de wil van zijn vader. En die zijn leven gaf tot een offer voor de zonde. Opdat weggelopen Adamskinderen in hem ook weer terug kunnen keren tot het vaderhart en tot het vaderhuis. Maar dat is toch eigenlijk wel ook de kern van antwoord 26. Middenin antwoord 26 staat dat ook. Om zijn zoons Christus wil mijn God en mijn vader is. Zo alleen is er weer plaats in dat huisgezin van God. Enkel en alleen omwille van Christus. Hoe is dat nou mogelijk? Hij, de schepper van alle dingen. Hij die ver boven alles staat, hoog woont en troont in de hoogste hemelen. Die eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus. Die heilige God. Die rechtvaardige God. Ik, u, jij, zijn kind. Ik schuldig mens. Ik zondig mens. Ik wegloper. Ik die al mijn tijd, mijn krachten, mijn energie aan de wereld heb gegeven. Toch zijn kind. Kan dat dan nog? Kan dat dan voor mij? Zo is uw vraag misschien. Ja, kind van de Vader, enkel om Christus wil. Daarbuiten niet en daarbuiten nooit. We kennen God alleen als Vader in zijn Zoon en om zijn Zoon. En daarvoor moest de Zoon naar het kruis. God de Vader die zijn Zoon als het ware liet verpletteren onder de wijnpers van zijn toorn. God de Vader die die liefdesband die hij had met zijn Zoon heeft doorgesneden. Toen zijn Zoon daar hing aan het kruis en het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader had zijn Zoon ervoor over. En de Zoon had zichzelf ervoor over. Alleen zo. Zo is de weg terug tot God de Vader weer geopend. Begrijp je? Hij is alleen de Vader van hen die Gods Zoon hebben leren erkennen en eren als de zaligmaker. Hij is de Vader voor hen die in de verlegenheid van hun zondaars bestaan, de gelegenheid in het heden der genade hebben waargenomen om uit te gaan en de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus Christus. Want alleen zij die de Heere Jezus door een waar geloof hebben leren aannemen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is toch ook eigenlijk de kern van zondag 9. Eén die bij de vader der leugen hoorde, die om Christus wil door het geloof weer kind van God de Vader mag zijn. En u zegt, hoe kan dat dan? Hoe kan ik die de duivel ben toegevallen, hoe kan ik nou weer kind van God worden? Als je door Gods geest wordt wedergeboren. Als Gods geest je een nieuw hart geeft. Als Gods geest je door het geloof verbindt aan die bruidegom Jezus Christus. Ja, dan durf je jezelf dikwijls nog niet zo te zien als kind van de Vader. En durf je die vadernaam ook nog niet zo snel op de lippen te nemen. En is daarvan vaak nog zoveel schroom en zoveel schaamte. Je beseft voor die vadernaam heeft er bloed gevloeid. Is het niet zo dat een kind van God, dat menig kind van God het ook niet lukt, het ook niet durft, de vrijmoedigheid niet heeft om in het begin van het geestelijke leven God als Vader aan te roepen? Is trouwens zo raar nog niet. Zo is het ook in een natuurlijke leven. Als een kind geboren wordt, duurt het nog wel even voordat dat kind ook papa gaat zeggen. En wie door Gods geest wederom geboren wordt en door het geloof aan Christus verbonden wordt, die zegt meestal ook niet direct Vader. Heb je vaak eerst nog zoveel te doen met jezelf. Dat je bent weggelopen bij God vandaan. En dat je dat wegloopgedrag ook nog zo in je eigen hart waarneemt. Dan heb je zoveel last van het kwaad dat je tegen God hebt bedreven. En dan merk je ook dat er van die oude mens nog zoveel in je hart is overgebleven. Je hart gaat wel uit naar de Heere Jezus. Maar dan is het vaak toch ook in het begin zo bevend en zo vrezend en met knikkende knieën. Maar je zoekt het voortdurend bij hem en je kan ook niet meer buiten de Heere Jezus. En dan moet je weer naar Golgotha, elke keer opnieuw, op je knieën kruipend als het ware, met belijdenis van zonde en schuld, omdat je dat bloed zo nodig hebt. Hoe meer die gang bent gegaan, en hoe meer Gods geest je ook laat zien de volheid die er ligt in Christus. En de algenoegzaamheid van Christus. Hoe vrijmoediger je ook wordt in die gang. Maar hoe scherper je ook krijgt te zien dat om Christus wil God je Vader is. Hoe dieper in die weg van ontdekking. Hoe meer het geloof uitgaat naar de Heere Jezus Christus. En hoe meer je de rijkdom gaat zien die er ligt in Christus. Hoe meer je ook gaat verstaan dat deze God om Christus wil je vader is. Dat is dan toch een wonder dat je niet klein kan krijgen als je het mag gaan zeggen. Abba, vader. Die eeuwige vader van onze Heere Jezus Christus, om Christus wil. Mijn God en mijn vader is. Dat je mag delen in de kinderrechten en delen in die erfenis. Dat geeft ons toch wel die vraag en dat is toch ook waarmee we deze zondag beëindigen. Ken ik nou die God om Jezus wil, als mijn God en mijn vader? Weet je, je bent ook gedoopt in de naam van God de Vader. Die naam van God de Vader staat ook op je voorhoofd geschreven. En toen is hij, daar is toen aan jou toegezegd, dat hij als een vader voor je zorgen wil. Alle kwaad van je wil weren. Of tot je beste wil doen keren. Zo klein als je toen was, is daar die vaderlijke zorg aan je toegezegd. Zeg het hem dan, als het leven je zwaar valt. En leg het daarvoor zijn aangezicht neer, als je misschien niet weet hoe het verder moet op je levenspad. En beleid het hem ook maar, als je misschien helemaal niets begrijpt van zijn leiding in je leven. Hij wil je erdoor helpen. Hij heeft het immers zelf beloofd. En leg dan als het ware je doopakte in het gebed maar neer voor Gods aangezicht. Omdat je daar bij de Heere op terug mag vallen. Daar is je ook toegezegd dat hij je vader wil zijn om Christus wil. Vandaag wordt het je nog toegeroepen door die God. Kom toch terug, mijn zoon of dochter. En luister niet langer naar die vader der leugen. Maar hij nodigt je nog uit om thuis te komen bij hem. Terug in het vaderhart. Door het werk van Jezus Christus. Door zijn offer verzoend met God de Vader. Zo staat hij op de uitkijk. Te zien als ze daar mogen komen. Die om Christus wil God weer als hun vader hebben gekregen. Hij is het die met zijn hand die pelgrims door dat aardse tranendal leidt, onderweg naar die eeuwige heerlijkheid. Want voor allen die God in Christus als hun vader hebben, wacht toch dat vaderhuis. Zou je daar niet naar verlangen? Je ziet hier naar beneden. Die aardse zandwoestijn, dat aardse tranendal. Maar de pelgrim, die wordt thuisgebracht. Daar staat God de Vader voor in. Voor die pelgrims geldt nog een kleine tijd. Dan is het van kruis naar paradijs. Van het aardse tranendal. Naar die eeuwige heerlijkheid. En als je daar weer oog voor mag hebben, dan kun je het leven hier weer aan. En dan kun je het dal door. Want in de verte zie je het al oplichten. Dat vaderhuis met die vele woningen. En daar is dan de vreemdelingschap vergeten. En alle smart verband. En elke traan is opgedroogd. En zo kun je hier weer verder. Bij dat zicht op wie God de Vader om Christus wil is. Waar de weg dan brengen mogen. Aan des vaders trouwe hand mag je dan gaan. Met geopen ogen. met hunkerende ogen naar dat lang beloofde land. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we het toch belijden. Ook met die woorden van zondag 9. Gegrond op uw woord, al de weg. Bent u die God die ons leven leidt. Door de dalen heen. Langs onbegaanbare wegen. Door de stormen heen. En in de diepste nacht. Wilt u toch uw volk bij de hand nemen en ze leiden met uw sterke, trouwe, liefdevolle hand door dit jammerdal heen, onderweg naar dat land van glorie en heerlijkheid. Heer, hoe arm zouden we zijn als wij ons laten leiden aan de hand van de Vader der leugen. Als wij nog steeds aan zijn hand lopen, die ons brengt in het verderf tot in eeuwigheid. Heere, doe het ons zien en verstaan. Hoe leeg ons leven dan ook is. Maar hoe troostvol het is. Als door uw genade wat anders is geleerd. En wat anders is gewerkt. Om Christus wil, mijn God en mijn Vader is, om ons zo door die genadige hand te laten leiden. Als we nu weer van hier gaan, de werkweek weer verder gaat, wilt ons daarin leiden en helpen, alles schenken ook wat nodig is. Behoeden en bewaren, bovenal voor het onverzoend sterven. Aanvaard de dank voor het goede wat u ons gaf. En zo komt u toch toe, de dank en de eer voor wie u bent. Niet alleen een God van volkomen zaligheid, maar ook die God die leidt door het leven heen en die brengt over de doodsjordaan heen al uw volk en kinderen in dat land der rust, in de haven van de eeuwige rust, om daar uw grote naam voor eeuwig te loven en te prijzen. Geef, Heer, dat we het hier in beginsel mogen doen, opdat zo uw naam hier al de eer mag ontvangen, om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 33e psalm, het 10e vers. Zij machtig, arm beschermt de vrome. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.